En dat was dus niet Snowy White, maar wel Lori Spee met Sugar. Maranda heeft beloofd, de volgende plaat, dat wordt dan onvermijdelijk toch Snowy White met Bird of Paradise. Dat hebt u dus nog te goed. Dat neemt niet weg dat wij nu beginnen met ons gesprek van de week. En dat gaat dus, zoals gezegd, over het OCMW. Vorige week hadden wij een toneelintermezzo met de groep Tastrietje. En nu sluiten wij aan waar wij twee weken geleden waren gebleven. En meneer Rozaar, wij hadden het toen over de rusthuizen, het rusthuis van Maldegem en van Adegem. We hadden al even gezegd wat de mensen eigenlijk te wachten staat als zij daar willen inkomen. Dat zij zich moeten laten inschrijven op een lijst en zo. Nu gaan we dat wat verder uittypen met ook de maatschappelijk werksters van het OCMW. Dat is dan mevrouw Claudine Sergeant, mevrouw Linda de Zutter en mevrouw Kathleen Ermig. En ook Erik Rozen verwelkomen wij vandaag. We hebben nu mensen over die rusthuizen dan gesproken, die opname. We hebben al gezegd, men moet zich laten inschrijven op een lijst. Maar dat betekent niet als men de 100ste is op de lijst, dat men ook de 100ste binnen kan gaan. Er wordt daar wel gekeken naar de hoge dringendheid per aanvraag. Misschien kunt u daar eens iets meer over vertellen.
Het is zo vooral hier dus dat de bejaarden binnenkomen, dus dat zij geen 10 dagen wel moeten als dringend beschouwd worden. Bij het bepalen van de dringendheid wordt uitgegaan de stelling dat de bejaarden zo lang mogelijk in hun eigen omgeving wensen blijven. De aanvraag die wordt dus pas als dringend beschouwd, waartoe wanneer dus hiertoe geen enkele mogelijkheid meer is. Dus dat wil zeggen dus wanneer dat de lichamelijke of de geestelijke toestand zelfstandig wonen niet meer toelaat, of wanneer er ook psychologische redenen zijn, bijvoorbeeld angstgevoelens die hun weerslag hebben op de lichamelijke toestand. Bijvoorbeeld, angstgevoelens kunnen een hartaanval veroorzaken met een hartziekte. Er wordt dan ook nagegaan hoe de familiale toestand is. Er wordt gekeken of er kinderen zijn of andere familieleden die hulp kunnen bieden. Indien het niet of in onvoldoende mate het geval is, wordt nagegaan in hoeverre er burenhulp is en in hoeverre het inschakelen van de poetsdienst, de dienstgedend en bejaardenhulp en het Wit Gele Kruis een oplossing kan bieden. Blijkt nu dus dat deze hulpmiddelen geen afdoende oplossing bieden, dat is bijvoorbeeld wanneer zich voornamelijk 's nachts problemen voordoen, dan kan deze aanvraag als dringend beschouwd worden. Dus wordt deze aanvraag dan door de raad als dringend beschouwd, dan wordt voor de opname opnieuw de chronologische volgorde gerespecteerd.
En dan, Claudine, mensen die in een ziekenhuis verblijven en die daarna dan naar een rusthuis willen. Het is niet omdat men in een ziekenhuis dus verblijft dat dat vlugger gaat, hè? Dat is misschien wel een misopvatting van vele mensen.
Ja, dus deze veronderstelling is zeker niet juist, omdat uiteindelijk alle aanvragen dezelfde procedure volgen. Dus ook bij aanvragen vanuit het ziekenhuis wordt onderzocht in hoeverre men nog naar huis kan, mits dus het inschakelen van de nodige hulp. En zelfs ook dus wanneer deze aanvragen als dringend beschouwd worden, is het eveneens de datum van aanvraag die gerespecteerd wordt voor een mogelijke opname. Dus het is dus ook dat door die regeling, dus personen die als dringend opgeschreven zijn, in bepaalde gevallen toch nog moeten in een ander rusthuis opgenomen worden, bijvoorbeeld Eeklo of Sint-Laurens, dus totdat zij aan de beurt komen voor een opname in Maldegem of Adegem. Dus zij behouden echter wel hun plaats bij de dringendheid.
Als men denkt aan een OCMW, aan een opname, aan een verblijf in een rustoord, dan denkt men natuurlijk onwillekeurig ook aan het financiële aspect van deze hele zaak. Hoe zit dat in elkaar? Misschien kun jij daar ook iets meer over vertellen, want ik denk dat daar ook nogal wat misopvattingen over bestaan en dat de mensen toch niet heel duidelijk weten hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
Het is dus zo dus dat alle financiële regelingen vastgelegd zijn in de algemene overeenkomst van het rusthuis. En dus dat zij dus op dezelfde wijze toegepast worden voor iedere persoon die in het rusthuis wenst opgenomen te worden. Wij kunnen dus wel een onderscheid maken tussen de personen die dus over voldoende middelen beschikken en de personen die niet over voldoende middelen beschikken. Over voldoende middelen beschikt, dat wil zeggen dus dat ofwel het pensioen hoog genoeg is, ofwel dat er roerende goederen zijn, dus spaarhelden of kasbons. Het is dus wel zo dat zij dan, dus de spaarhelden of de kasbons dienen dan wel gedeponeerd te worden bij de ontvanger, ofwel dienen de kasbons in bewaring te worden gegeven. Een derde mogelijkheid is dan dus dat er onroerende goederen zijn. Wanneer dit het geval is, wordt er steeds een wettelijke hypotheek genomen, waarvan dus de kosten gedraagd worden door het OCMW zelf. Dan hebben we ten tweede dus de personen die niet over voldoende middelen beschikken. Dus dit houdt in dus dat het pensioenbedrag niet hoog genoeg is, of dat er geen roerende of onroerende goederen zijn. Dus in dit geval dus wordt de onderhoudsplicht onderzocht, maar ik geloof dat er hier omtrent in de vorige uitzending reeds gesproken werd. Dus wanneer dan blijkt dat er geen onderhoudsplichtigen zijn, of dat deze niet dienen bij te dragen volgens de normen die het OCMW voorop stelde, komen de personen ten laste van het OCMW. Dus dit houdt in dus dat de ontvanger de maandelijkse uitkering rechtstreeks ontvangt, dat de medische kosten, de mutualiteitsbijdrage en zo meer ten laste worden genomen. En ook dus dat er een maandelijks zakgeld van 2200 frank voor alleenstaanden of 4400 frank voor echtparen gewaarborgd wordt. Tevens is het zo dat de gedeponeerde spaargelden tot een bedrag van 50.000 frank voor alleenstaanden en 100.000 frank voor samenwonenden voorbehouden blijven voor de begrafenis. Dus aan de hand van deze normen bepaalt de Raad dus na onderzoek van de sociale dienst voor ieder bewoner dus individuele financiële voorwaarden die dan ook in de verbindenis worden vastgelegd.
Mm-hmm. Dat is allemaal niet zo eenvoudig, denk ik, die regelingen en zo?
Het is dus zo, dat is goed vastgelegd uiteindelijk. Mm-hmm. Dus wij passen voor iedereen dezelfde normen toe.
Ja, er is dus geen willekeur eigenlijk in de behandeling, ook op financieel vlak, van mensen die in het rustoord binnenkomen.
Nee, zeker.
Omdat men toch vaak, ik denk dat u dat ook al gehoord hebt, het is misschien wat cru gezegd van de mensen, maar soms gaat zo het geluid van, ja, mensen die in het rustoord binnenkomen, die komen daar gepluimd uit eigenlijk.
Ja.
Dat is dus eigenlijk niet zo.
Nee, zeker niet. Stel nu bijvoorbeeld dat de bejaarden een geld deponeren bij het OCMW, mm-hmm, en zij komen te overlijden. Dan is het zo dus dat het OCMW wel eerst alle tekorten terugvordert, maar de resterende helden, dat gaat naar notaris. En notaris doet dan gewoon zijn werk en regelt dus de verdere, ja.
Mm-hmm. Een verblijf in een rustoord is wellicht ook iets dat de staat en de gemeenschap echt veel geld kost.
Dat klopt, maar daarvoor kan ik misschien het woord geven.
Ja, dat hebben wij dus in de vorige uitzending behandeld. Het is zo dat je moet rekenen dat de gemiddelde kostprijs voor Maldegem en Adegem samen, indien wij die werkelijk zouden moeten aanrekenen, dat die ongeveer rond de 850 frank per dag zou liggen. Maar wij komen daar met de inkomsten die wij dus krijgen, dus dat wil zeggen van de gelden, de pensioenen enzovoort, van de bejaarden, de residenten die in het rusthuis blijven, komen wij niet toe. En dat wordt dan bijgepast door de gemeente.
Mm-hmm.
En het is dus wel zo dat de gemeente voor dit punt 13 miljoen per jaar bijpast. Voor die 165 bedden. Het is ook zo dat wij wettelijk verplicht worden binnen afzienbare tijd die tekorten tot nul te herleiden, zoals men dat zegt. Maar ik denk dat dat een onhaalbare kaart is. Het is wel zo dat wij moeten trachten na te gaan om een zo goed mogelijk beleid te doen, enerzijds door te besparen. Dus het kan zijn dat je eenzelfde product koopt, bijvoorbeeld tegen een geringere prijs, zonder dat er kwaliteitsverlies is. Ik denk bijvoorbeeld aan voeding, denk ook aan andere zaken. Maar anderzijds is het zo dat wij jaar na jaar ook stijgende kosten hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de personeelslast, die tenslotte toch al 70% van het totale budget opslorpt. Daar kan je niet in besparen, dat ligt allemaal wettelijk vast. Wel nu, dat wij ook verplicht zijn, jaar na jaar dus, de prijs die wij vragen aan de bejaarden op te trekken.
Mm-hmm.
En dat gebeurt ieder jaar nadat wij de rekeningen van het jaar vooraf ontleed hebben. En dat wordt dan later aan de bejaarden meegedeeld. Maar dat is ook aan een betrekkelijk strenge reglementering onderworpen. De raad kan daar niet willekeurig over beslissen. Dat is ook onderworpen aan de wet van de prijsbeheersing. In die zin dat wij dus aan het ministerie van Economische Zaken ons voorstel moeten voorleggen, die het dan kunnen goedkeuren of afkeuren. Uh-huh. Of wijzigen. Dus, en dat is allemaal al gebeurd.
Uh-huh. Meneer Rosaar en ook de andere mensen, jullie zijn hier dus in functie van het OCMW. Misschien kunnen jullie moeilijk op een vraag antwoorden die me nu in het hoofd schiet. Naast de rustoorden die binnen het OCMW vallen, bestaan er ook privé-rustoorden. U weet wel, huizen, herfst, rust en zo. Is dat vergelijkbaar, die tarieven, of is daar ook een groot verschil? Of hangt dat dan werkelijk af van de inrichters, van de home-uitbaters?
De home-uitbaters bepalen hun prijs. Je moet ook zien, dat hangt er vanaf. Je hebt er dus van privépersonen, je hebt er ook van OCMW's in de omgeving. Mm-hmm. Zij zijn ook onderworpen aan controle daarop. Maar u verstaat wel dat in een privé-rusthuis dat het niet de bedoeling is dat derden toeleggen, of dat zij eraan verliezen, zo moet ik het zeggen, derden kunnen wel toeleggen, dat zij eraan verliezen en dat dus de aangerekende prijs serieus hoger is. Ik heb persoonlijk een prijsvergelijking gedaan met de omgeving. En indien wij naar de werkelijke kostprijs zouden gaan, dat is dus de 850 frank die ik daar straks aangehaald heb, dan zijn wij nog gemiddeld 200 frank, zelfs iets meer, goedkoper dan de omliggende rusthuizen, wat de werkelijke kostprijs betreft. Dus wat betekent dat concreet gezien binnen de rusthuizen de zaak wel degelijk goed beheerd wordt, dat er dus niet met geld gegooid wordt. En in tegendeel dat we ook met die 850 frank niet wel zullen aanrekenen, dat je daar helemaal geen winst mee maakt of kunt maken.
Is er een groot verschil waar te nemen tussen de behandeling die de bejaarden krijgen in het OCMW-rustoord en dan die privé-rusthuizen? Of is dat ook afhankelijk geval per geval en ja, naar gelang hetgeen men er wil vooruitleggen?
Nee, wat ons betreft is het zo dat wat de bejaarde ook betaalt, met andere woorden, of het OCMW nu bijpast of niet bijpast, dat dat totaal onbelangrijk is voor de diensten aan de bejaarde. Dus de sociale situatie of de financiële situatie van de bejaarde heeft geen enkele invloed op de behandeling die hij krijgt. Hij kan dus evengoed in een eenpersoonskamer in een nieuwe gang gaan als iemand die het volledig kan betalen. Dat is, bij ons is er een volledige gelijke behandeling.
Goed, dank u heren en dames voor deze eerste gespreksronde. We gaan nu dan toch gaan luisteren naar Bird of Paradise. En dames en heren, laat uw toren niet op het hoofd van Andy Hoogland neerdalen. De piep en de fluittonen die u misschien tussendoor wel eens hoort, dat heeft niks met onze werkwijze te maken. Dat kan wel te maken hebben met het feit dat onze studio bomvol zit vandaag en dat dat effecten geeft hier in deze kamer. Daar zal de techniek dan ook eens serieus moeten naar kijken. Dat toch even terzijde gezegd. Wij gaan nu iets anders gaan belichten. Na het rustoord, dus in het OCMW, is er natuurlijk ook een buitendienst. En dat bestaat uit gezins- en bejaardenhulp. Er is dan ook een poetsdienst voorhanden en er bestaat ook een klusjesdienst. Dat zijn drie begrippen, drie diensten die toch wel op elkaar gelijken. En ik denk dat soms wel het een is voor het ander wordt genomen. Misschien kunnen wij het daar eens over hebben, uit wat bestaan die diensten eigenlijk en wat is het verschil daartussen. Laten we misschien starten met die gezins- en bejaardenhulp. Erik.
Ja, wat dat dienst gezins- en bejaardenhulp betreft, dus de naam zegt het zelf al, dus het is een dienst die gezins- of bejaardenhelpsters ter beschikking stelt aan personen die dus zelf hun huishouden niet meer kunnen doen. Dat kan zijn dus bij ziekte, bij handicap, hospitalisatie van de moeder of bejaarde personen die dus het huishouden niet meer kunnen doen wegens hun ouderdom.
Wordt daar frequent gebruik van gemaakt? Is dat een dienst die echt de handen vol heeft?
Dus momenteel dus wel. Dus ja, dus alle bejaardenaafsten, dus iedereen, dus dag per dag is dat volzet. Het is ook wel zo, dus om reden dus dat de mensen nu veel vlugger ontslagen worden uit de kliniek, dus dat dus de aanvragen dus ook veel groter zijn dan vroeger. Ja.
En uit wat bestaat dat dan? Bijvoorbeeld eten klaarmaken, zit dat daarin?
Wat dus de werkzaamheden van de helftes betreft, dus wij hebben dus wat de opnetting betreft, dus de gewone dagelijkse en wekelijkse opnetting. Dan het bereiden van de maaltijden, boodschappen doen, naar de mutualiteit gaan, naar de bank gaan, dan dus ook de afwas, dan dus de kleine was, het verstelwerk, dus ook de mensen verzorgen, dus ze wassen, helpen aan- en uitkleden, wat ook van belang is dus voor een helpster. Te luisteren naar de mensen, mensen die vereenzaamd zijn. Dus dat is toch ook zeer goed.
Is dat aan uren gebonden of zijn die bejaardenhelpsters praktisch de hele dag dan bij een gezin of bij een bejaard man?
Het is zo, dus als men een gezins- of bejaardenhelpster vraagt, dat men dus minimum 2,5 dagen of 1 volle dag hulp moet krijgen. Dat kan dus gaan van 2,5 dagen of 1 volle dag tot 5,5 dagen per week. En in de voormiddag werkt men van 8 tot 12 uur. En in de namiddag van 12 uur 30 tot 16 uur. Men moet er uiteraard dus ook een bijdrage voor betalen. Maar dat is dus afhankelijk van de gezinssamenstelling en van het inkomen. Dus hoe hoger het inkomen, hoe meer man dus moet betalen.
Die opnetting waarvan u spreekt, dat is ook een vorm van poetsen eigenlijk, maar dat is toch niet onder te brengen bij de poetsdienst dan? Dat is nog iets anders, hè?
Het is zo, dus ja, dus de taak van een helpster is ruimer dan de taak van een poetsvrouw.
Oh ja. Misschien kunnen wij dan nu eens gaan kijken naar die poetsdienst. Wat dat eigenlijk betekent, Kathleen.
Ja. Dus het grote onderscheid tussen een poetsdienst en dienstgezins- en bejaardenhulp, dat is eigenlijk zo dat voornamelijk bejaarden die zelf niet meer kunnen instaan voor het opnetten van een bewoonde plaatsen, dus hulp kunnen aanvragen van de poetsdienst. De poetsvrouw die gaat dus wel geen boodschappen doen, zij bereidt ook geen maaltijden. En zij verzorgt ook niet de bejaarden of de personen die hulp vragen. Dat zijn specifiek taken van de dienstgezins- en bejaardenhulp. Zij doet dus wel de wekelijkse opnetting. Wat wordt daar in concreet onder verstaan? Onder andere stof afnemen, stofzuigen, dweilen, schuren, ramen wassen, gordijnen wassen, een kleine was doen, houtwerk of deuren wassen. Ze kunnen ook helpen bij het opmaken en verschonen van de bedden. Het onderhoud van het sanitair. Dus het is wel zo, indien de bejaarden zelf nog iets willen doen, dat men ook hen daartoe aanzet en dus zeker die taken niet afneemt.
Maar dus boodschappen doen, eten klaarmaken, in de tuin gaan werken, het gras afrijden en zo, dat valt daar wel niet onder?
Nee.
Dan ook eens kijken naar de kostprijs van dat alles. Hoeveel betaalt men daarvoor?
Dus de bijdrage, dat is dezelfde normen worden gebruikt als voor de dienstgezins- en bejaardenhulp. Dus er wordt terugrekening gehouden met de gezinssamenstelling, het inkomen en het kadastraal inkomen van de eigendom die dus verhuurd wordt. Dus er wordt geen rekening gehouden met het feit of men een eigen huis heeft of een huurwoning, maar wel indien er eigendom is die men verhuurt, dan wordt daar rekening gehouden met het kadastraal inkomen.
Nu, ik kan mij voorstellen dat mensen toch meer informatie daarover willen, meer dan wij hier in het kleine bestek kunnen geven. Waar moeten zij dan zijn als zij daar informatie willen voor krijgen?
Ja, dus zij kunnen het zij persoonlijk, het zij door familieleden of de dokter, informatie vragen omtrent de dienst en gezins- en bejaardenhulp, is dat bij Erik Roze. Omtrent de poetsdienst kunnen zij dat doen bij mezelf, dus Kathleen Hermie. Dus het liefst in de voormiddag, omdat het wel zo is dat wij 's namiddags meestal op huisbezoek zijn. Omdat het ook belangrijk is dat wij toch
nog contacten hebben met hulpvragers en de mensen die hulp krijgen, om te zien wat er eigenlijk, welke problemen er zijn. Als het niet nodig is om over te schakelen naar een dienstgezins- en bejaardenhulp. Want wanneer een aanvraag gebeurt, ook al komen de mensen met de noodzakelijke gegevens naar ons bureau, wij vinden het toch nodig om nog eens aan huis te gaan met de bejaarden zelf te spreken, om te zien wat verwachten zij ervan, wat kunnen wij eigenlijk bieden. En is het niet nodig als men poetshulp vraagt dat er toch een bejaardenhelpster of zo langs gaat. Het is nog, voor veel mensen is dat niet altijd duidelijk.
En dan die poetsvrouwen, die hebben dan ook als taak om dan ook met die oudere mensen dan wat te gaan spreken en zo. Naar gelang de nood zo kom. Ja. Is het niet zo dat zij binnenkomen en werk afgaspelen en terug vertrekken?
Nee.
En die taak van eigenlijk een beetje begeleiding en zo, die hebben zij ook?
Ja, die is er ook. Dus meestal is het zo, elke poetsvrouw heeft haar eigen werkwijze en ook de bejaarde die heeft haar eigen manier van hulp vragen. Er is iemand, als je langsgaat, die zegt, kijk, de poetsvrouw die kan zelf beslissen wat zij doet. Andere bejaarden die gaan duidelijk afspraken maken met een poetsvrouw van, kijk, vandaag willen wij die plaats opnetten en volgende week zullen wij dat doen. Want in principe wordt er maar 1,5 dag per week hulp geboden. Wij weten dat dan niet steeds voldoende kan zijn om het volledige huis op te netten. Maar dan kunnen ze afspraken maken, dus eerst de bewoonde plaatsen. Dan nemen wij een kamer mee die niet dagelijks gebruikt wordt. Maar daarin zijn zij wel een stuk vrij. Indien er problemen zijn, dan wordt dat altijd besproken. Het zij met de bejaarde, het zij met de poetsvrouw. Daarvoor is er ook dus wekelijkse vergadering met de poetsvrouw.
En dan dat derde luik, dan is er nog iets anders, de klusjesdienst. Wat betekent dat eigenlijk?
Nu, de klusjesdienst dus is iets nieuws die door de raad van het OCMW nu ook in het totale buitenbeleid ingepast werd. Wat moet men daaronder verstaan? Ik moet eerst en vooral dus zeggen dat de klusjesdienst open staat voor iedereen. Er zijn wel bepaalde normen, maar ik bedoel, er zijn geen leeftijdsgrenzen. Het is dus niet louter voor de bejaarden, trouwens die andere diensten, dat is ook zo. Wij hebben wel, bijvoorbeeld, de grootste hulp geven wij via poetsdienst en gezins- en bejaardenhulp aan bejaarden. Maar andere mensen die in een bepaalde noodsituatie zitten, kunnen daar ook een beroep op doen. Dus zelfs wanneer u in een gezin zit met 4 kinderen en 30 jaar enzovoort, dat is geen probleem, ik wens dat toch nog even dus verder aan te vullen. Wat nu de klusjesdienst betreft, heeft dat met het volgende te maken. Bijvoorbeeld, heeft thuis een wens thuis een kamer te behangen of te schilderen, slaapkamer, woonkamer, keuken enzovoort, dus een beperkte ruimte. Dus dat wil zeggen, niet uw hele huis, dat is al belangrijk. Ten tweede, u heeft ook een hof die moet omgespit worden, niet te veel. De haag moet geschoren worden, het gras gemaaid enzovoort. En u kan dat niet goed meer doen omwille van leeftijd, omwille van tijdelijke ziekte, omwille van een handicap. Of er hapert iets binnen het huis. Bijvoorbeeld de deur is kapot of er is een lekkende kraan of er is een goot die afhangt of er zijn dakpannen die kapot zijn enzovoort. Wel nu, al die zaken worden dus door de klusjesdienst gedaan en door hen opgeknapt. Wat moet men daarvoor betalen? Dat hangt af van uw inkomen. Dus dat is nu de enige rem die erop zit. U mag maandelijks als alleenstaande niet meer verdienen dan 20.399 frank netto belastbaar inkomen. Met in verstande dat de huishuur kan afgetrokken worden tot 5.000 frank. Dus dat betekent dat iemand die 25.399 frank verdient, netto belastbaar en 5.000 frank huur betaalt, ook onder de toepassingsvoorwaarden valt. En dat is als alleenstaande. Voor echtparen is dat bedrag 23.399 frank. En men gaat dus, men vraagt dus uw belastingsformulier en daar wordt niet van afgeweken. Wat zijn nu de bedragen die je moet doen? Bijvoorbeeld neem dat u als alleenstaande 15.000 frank per maand verdient, dan is uw bijdrage 60 frank per uur. Verdient u 20.000 frank per maand, dan is uw bijdrage 90 frank per uur. In feite is het systeem zo, wij nemen de tarieven die wettelijk vastgelegd zijn in gezins- en bejaardenhulp en de poetsdienst en vermenigvuldigen ze met 2. Het is dus ook een vast schema. En er wordt ook rekening gehouden duidelijk met de kinderen ten laste, maar dat zit al in uw berekening van uw belasting.
Het is dus eigenlijk een dienst die erin bestaat dat men hulp gaat bieden op die terreinen waar uiteindelijk een stierman het oog zou kunnen, maar die dan veel meer zou aanrekenen. Een bedrag dat voor die mensen die dus eigenlijk minder vermogend zijn, moeilijk betaalbaar zou kunnen zijn. Is dat juist?
Dat is juist. Het is dus niet de bedoeling om in concurrentie te gaan met stielmannen. Trouwens, de bedragen, dat ziet u wel duidelijk dat dat erg sociaal gericht is. Maar wij merken dat in toch veel gevallen er een behoefte aan is in die zin dat de bejaarden niet altijd de hulp kunnen krijgen, en andere mensen ook, die zij nodig hebben voor dergelijke kleine zaken.
Maar iemand die nu 30.000 frank trekt in de maand en zwaar gehandicapt is, die kan dat ook niet.
Die kan daar niet van genieten. Dat ligt vast bij ons. Wij moeten misschien een keer opnieuw die zaak bekijken. Maar op dit moment is het zo, eerlijk gezegd, dat er niet van afgeweken wordt. Wij hebben zelfs al zitten discussiëren over 500 frank meer of minder. Mm-hmm. Maar persoonlijk vind ik het rechtvaardig, beleidsmatig gezien, hè? Mm-hmm. Vanuit beleid moet je, omdat je anders, ja, je bevoordeligt iemand. Ik vind dus als je een reglement van inwendige orde of stemt, dat je daar niet mag van afwijken. Mm-hmm. Wij moeten het later bekijken of het correct is. Of wij die normen niet moeten aanpassen, dat is een heel andere kwestie.
Maar het is dus in hoofdzaak de bedoeling om het financieel draaglijker te maken eigenlijk. Die karwijn die moeten gedaan worden.
Ja, maar plus ook dat ze zouden gebeuren. Mm-hmm. Want in een aantal gevallen, dat weet u toch ook, dat u voor dergelijke kleine klusjes, dat men niet altijd bereid is van te komen. Mm-hmm. Of dat u moeilijk iemand vindt.
Mm-hmm. En dan in verhouding ook veel voor betaald.
Ja, dat kan soms, ja.
Mm-hmm. Dan nog iets over die drie diensten samen. Er komen dus mensen aan huis. Mensen die dan ook toch voor een groot deel een kijkje krijgen in de werking, in het leven in zo'n gezin. Bestaan daar van jullie uit gedragscodes en regels dat ik als bejaard mens of als gehandicapte niet moet zeggen, ja, ik ga het toch niet te veel vertellen, want straks gaat men dat op straat gaan gooien en zo. Wordt dat goed afgesproken of gecontroleerd? Ik dat denk, men niet uit de biecht praat?
Ja, ik denk dat iedereen gebonden is aan het beroepsgeheim. Mm-hmm. Dus, en het is het enige wat dat dus de mensen kunnen opwijzen. Dus dat zij dus de zaken die zij ervaren in de gezin, dus dat zou die niet mogen uitdragen naar anderen.
Mm-hmm. Ja. Daar zijn nog geen problemen mee geweest. Daar houden jullie wel toezicht op.
Want het is ook zo, dus bij de vergadering, de teamvergadering van de poetsdienst, daar hebben wij ook de afspraak gemaakt dat wij zelfs geen namen gebruiken als wij over een bepaalde situatie dus een aantal klachten of problemen bespreken.
Mm-hmm.
Dus wij proberen toch wel respect te hebben voor de persoonlijkheid en de gezinssituatie van de bejaarden of de mensen die hulp vragen.
Uh-huh. Meneer Rozaar?
Ja, Kathleen heeft daar straks gepraat dus over de teamvergadering. En dat is een antwoord op uw vraag in die zin dat wij iedere week, en ook gezins- en bejaardenhulp doet dat, samenkomen om een bepaalde gedragscode te bespreken. Dat wil zeggen, het is van wezenlijk belang wanneer de dienst naar buiten komt dat men een bepaalde gemeenschappelijke gedragscode heeft. Wel nu, dat wordt op die vergaderingen besproken, dus in overleg met personeel. Ik vind dat erg belangrijk dat men dat ook iedere week doet, omdat je telkens een vernieuwing krijgt van ideeën daar rond, of toch een aanvulling. En de tweede, als er problemen zijn, zoals Kathleen zegt, en men noemt geen namen, dan krijg je ook een afstandelijker benadering van het probleem en komt men ook tot een concrete oplossing. Ik vind dat ook iets wat toch stimulerend werkt en positief is voor de werking van die twee diensten.
Dus discretie. naar binnen toe in het OCW en ook naar buiten toe dan naar de buitenwereld?
Ja, naar buiten zeker. Binnen het OCMW hoeft het ook uiteraard, maar naar buiten zeker. Dat is iets wat buiten kijf staat.
Oké, we gaan nog even verpozen met een stukje muziek. Een van de grootste talenten, Brian Ferry, nog met Roxy Music uit Avalon. Take a chance with me. Uit 1982, Roxy Music. En als wij even naar onze klok kijken, dan leert ons dit dat wij nog amper 7 minuten hebben. Het is duidelijk dat wij niet rondkomen met dit verhaal, ook niet deze week. Als Andy misschien even de telefoon wil afnemen, want dat gepiep is nogal storend. Wij gaan het nog hebben nu over het steun- en bestaansminimum. We gaan daarmee beginnen nu. En de volgende keer, dat kan binnen enkele weken zijn, gaan we daar dan nog even mee door. En gaan we dan ook nog spreken over de opties voor de toekomst van het OCMW. Dus Linda, ik zou zeggen, maak je verhaal rustig. Moet er niet allemaal inkomen in die 5 minuten, dat kan ook niet. En we gaan dan de volgende keer gewoon door. Dat steun- en bestaansminimum, wat is dat eigenlijk? Over wat gaat dat? Wat betekent dat?
Ja, het is dus zo dat personen die in financiële problemen verkeren, dus beroep kunnen doen op het OCMW. Het bestaansminimum, dat is in feite een minimuminkomen dat gegarandeerd wordt aan de personen die dus in België verblijven. Zij moeten daarvoor dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. En eens zij daaraan voldoen, dus krijgen zij dat minimuminkomen. Het kan zijn dat zij gedeeltelijk een beperkt inkomen hebben, dus dat lager is dan dat minimuminkomen, dus dan wordt er gewoon bijgelegd. De steun, dat is iets dat door het OCMW dus zelf nog bij dat bestaansminimum of bij een ander inkomen kan worden toegekend. Een belangrijk onderscheid tussen het bestaansminimum en de steun is wel het volgende. Dus het bestaansminimum is wettelijk geregeld, dus voor gans België is dat dezelfde reglementering. Terwijl dus voor de steun de OCMW's veel vrijer zijn qua toepassing. Elk OCMW kan daar autonoom over beslissen, zelf een beetje zijn regels voor opstellen aan wie zij dat toekennen, onder welke vorm en hoe dat verder zijn verloop heeft.
Wie kan er nu genieten van zo'n bestaansminimum of zo'n steun, een bijdrage of een geldelijke tegemoetkoming van jullie uit?
Ja, dus zoals Riet gezegd, kan in feite iedereen die in financiële problemen verkeert, beroep doen op het OCMW. Het is aan de raad van het OCMW om dan uit te maken of dat het noodzakelijk is om daar een financiële tussenkomst voor toe te kennen. Het zij onder vorm van een bestaansminimum, het zij onder vorm van steun, die dan al of niet moet terugbetaald worden. In dit laatste geval spreken we dan meestal van een voorschot.
Excuseer, hoe maken jullie dat dan uit? Gaan jullie op huisbezoek bij die mensen? Want je kunt wel zeggen, we bespreken dat in de raad, maar goed, ja. Je moet dan toch ergens gegevens hebben om te bespreken, nee? En om je keuze dan te bepalen.
Als er dus een aanvraag komt, dan kan dus dat dus gewoon op het bureau besproken worden. Dat is naar gelang het geval natuurlijk. Soms gaan wij ook ten huize en wij verzamelen daar dus alle inlichtingen omtrent de identiteit van de persoon, van de gezinsleden, de inkomsten, eventueel de uitgaven, van alle gegevens die nuttig zijn in het kader van de aanvraag. Dus wij als sociale assistenten maken daar een verslag van en dat wordt besproken in het comité voor de sociale dienst. Ik vermoed dat men daar de vorige keer misschien al iets over gezegd heeft. Dus in dat comité voor de sociale dienst wordt dan een advies gedaan in zaken de toe te kennen tussenkomst. En dat advies moet dan verder nog bekrachtigd worden door de raad. Dus de raad kan het uiteraard nog een andere beslissing nemen dan hetgeen geadviseerd is. Eens dat die beslissing genomen is, wordt die uiteraard uitgevoerd en dan krijgt de betrokkenen zelf daarvan ook een schriftelijke mededeling, dus wat die beslissing inhoudt.
Zijn daar bepaalde voorwaarden, allicht wel, om zo'n minimum, bestaansminimum te kunnen krijgen. Want laat ik even zeer concreet zijn. Ik ga bijvoorbeeld gaan stempelen. Ik krijg 18.000 frank bijvoorbeeld. En ik zeg, ja, maar daar kom ik niet mee toe. Mijn leven, dat ligt anders. Ik ben meer gewoon, ik moet meer hebben. Dus ik ga naar het OCMW en ik vraag, pas eens bij tot 25.000 of 30.000.
Dus voor dat bestaansminimum zijn dus vaste bedragen vooropgesteld, zoals ik reeds zei. Dus om terug te komen op uw voorbeeld, een werkloos die een inkomen heeft van 18.000 frank, die zal dus duidelijk al genoeg hebben, die zal geen recht meer hebben op bestaansminimum, omdat het bestaansminimum voor een alleenstaande momenteel slechts 14.761 frank per maand bedraagt.
Dus eens men dat bedrag overschrijdt, moet men voor dat bestaansminimum niet meer bij het OCMW zijn. Of zijn daar uitzonderingen dan? Want die steun is nog iets anders. Daar had je het straks al over.
Nee, het enige wat dat daar misschien kan nog bij vermeld worden, dat is dus dat men voor het bestaansminimum maakt men dus een optelling van alle inkomsten. Dus de wet voorziet wel dat bepaalde inkomsten niet moeten meegerekend worden, bijvoorbeeld de kinderbijslag. En als men dan dat totaal van de inkomsten heeft, die moeten meegeteld worden, dan is daar wel nog een vrijstelling op, maar die is heel minimaal. Dus voor een alleenstaande is dat 10.000 frank per jaar. Dus dat maakt nog geen 1.000 frank per maand. Dat is uiteraard...
Niemand kan surplus krijgen dan.
Ja. Dus wat het bestaansminimum dan betreft, zijn er dus niet alleen voorwaarden kwestie van dat inkomen. Er zijn ook voorwaarden op vlak van nationaliteit. Dus men moet Belg zijn of EEG onderdaan. In principe moet men meerderjarig zijn, maar ook minderjarigen, dus met een kind te lasten, kunnen aanspraak maken op een bestaansminimum. Men moet op het grondgebied van de gemeente verblijven. Dus elke gemeente is bevoegd voor de persoon die op haar grondgebied verblijven. Men moet werkwillig zijn. Of men moet dus kunnen aantonen dat het om bepaalde redenen niet geoorloofd is, dus dat men zou uit gaan werken.
Goed, dank u wel Linda. Wij horen onze bijaard hier achter ons zijn tonen geven. Dat betekent dat het voor ons tijd is om ermee op te houden voor vandaag. We gaan er volgende keer mee door en het is misschien ook best dat we die toch wel zware boterhammen niet in één keer erdoor jagen. Het is bevattelijker als ze dat spreiden over een aantal weken. Wij verwachten jullie dus nog eens terug.